we de luisteraars thuis willen het schriftgedeelte en de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is uit Jeremia 31, vers 27 tot en met 40. We noemen nu Jeremia 31, vers 27 tot en met 40. En we zingen psalm 36, vers 3. Psalm 66, vers 4 en 9. Psalm 44, vers 13 en 14. En psalm 79, vers 4. We noemen nu nogmaals de schriftlezing van deze middag uit Jeremia 31, vers 27 tot en met 40. En we zingen psalm 36, vers 3. Psalm 66, vers 4 en vers 9. Psalm 44, vers 13 en 14. En psalm 79, vers 4. We wensen u een goede dienst.
Heere, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan, ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd te worden, en dat ook in deze eredienst uw naam als Vader, Zoon en Heilige Geest verhoogd en verheerlijkt mogen worden. Voorganger en kerkganger samen wil gedenken in uw onverdiende goedheid. Genade zij ons en vrede, barmhartigheid en vertreding, barmhartigheid en vertroosting, rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God de Vader, door den Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar de gemeente uit Psalm 36 en daarvan het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijke licht aanschouwen. Wees die u kennen mild en goed en toont oprechte van gemoed uw recht. Waar ze op vertrouwen, dat mij nooit trotse voet vertrap, nog boze hand in ballingschap, ellendig om doe zwerven, daar zijn de werkers van het kwaad, gevallen in een jammerstaat, waarin zij hulpeloos sterven. Psalm 36, het derde vers. Vanmiddag is de schriftlezing uit het boek Jeremia, hoofdstuk 31, vanaf vers 27 tot en met 40. Jeremia 31, de versen 27 tot en met 40. Vooraf doen we met de kerk van alle tijden een plaats een belijdenis van ons allerheiligst geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal met zaad van mensen en zaad van beesten. En het zal geschieden, gelijk als ik over hen gewaakt heb, om uit te rukken en af te breken, en te verstoren en te verderven en kwaad aan te doen. Alzo zal ik over hen waken, om te bouwen en te planten, spreekt de Heere. In die dagen zullen zij niet meer zeggen, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten, en der kinderen tanden zijn stom geworden, maar een iegelijk zal om zijn ongerechtigheid sterven. En ieder mens die de onrijpe druiven eet, zijn tanden zullen stom worden. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven en ik zal hun tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren, zeggende, kent de Heere, want ze zullen mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Zo zegt de Heere, die de zon ten licht geeft des daags, de ordeningen der maan en der sterren ten licht des nachts, die de zee klieft, dat haar golven bruisen. Heere der heerscharen is zijn naam. Indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heere, zo zal ik het zaad Israëls ophouden, dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. Zo zegt de Heere, indien de hemelen daarboven gemeten en de fundamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen, om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heere. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat deze stad de Heere zal herbouwd worden, van de toren Hananiël af tot aan de hoekpoort, en het meetsnoer zal wijders nevens dezelfde uitgaan, tot aan de heuvel Gareb, en zich aan Goat omwenden, en het ganse dal der dode lichamen en der as, en al de velden tot aan de beek Kidron, tot aan de hoek van de paardenpoort tegen het oosten, zal de Heer een heiligheid zijn. Er zal niets weder uitgerukt, nog afgebroken worden in eeuwigheid.
Mijn geliefden, in vervolg op deze middag van vanmorgen Dan willen we nog eens met elkander nadenken over de diepe en rijke betekenis die we mogen vinden in Gods woord aangaande de kennis van God. En je moet zo denken bij de voorbereiding, wat ook Jesaja's ook zo spreekt. Hij zegt zo heel duidelijk, niet waar, dat een os die kent de kribbe zijns heren. Os kent zijn bezitter en een ezel de kribbe zijns heren. Ja, maar zo is het ook, een schaap kent de stem van zijn herder. Maar de stem van een vreemde, die zullen zij geenszins volgen. Want er is maar één waarachtige herder Israëls. Ook door de profeten genoemd de overste herder der schapen. En geliefden, wat zegt Jesaja aan het begin van zijn profetie? Dan, want, zegt hij, de Heere spreekt. En daar gaat het om, hè? Die grote God van den hemel. Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar zij hebben tegen mij overtreden. En weten ze dat? Ach, misschien oppervlakkig, maar niet in waarheid des harten. Kijk, en dan komt de Heer met dat beeld, hè, dat we ook dus verstaan. Een os kent zijn bezitter. En dat blijkt ook wel heel duidelijk, geliefden. Als een bezitter komt, kijkt hij hem aan en hij verlangt naar voedsel. En die os die moet goed behandeld worden. Vandaar kent hij zijn bezitter. En een ezel, de krib zijns heren. En zoals zeggen, een schaap, die kent ook de stem van de herder. Maar dan zeg je, een mens die het laatste geschapen is, nadat de Heer alle dingen zo voortreffelijk had gemaakt, hè? En de mens kent de Heer niet, maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. En dat komt, gemeente, omdat wij de Heer hebben verlaten, gelijk het vierde vers ook zegt. En ze hebben de heilige Israëls gelasterd. Dat is een vreselijke zonde. Want we weten, die verloren gaan in de helse verdoemenis, vreselijk. Die doen niet anders dan God lasteren. Dat is ook het werk van de Satan die de mensen daartoe aanzet. Gods lastert. Zelfs een tekst dat wie de Heilige Geest lastert. Er is geen vergeving meer voor. Ernstige zaak, geliefden. Maar waartoe moeten we dan zijn? Wij hebben onderwijs nodig. Nou, dat is even dus de profeet Jesaja midden in het Oude Testament. We zullen ook nog zo denken aan Paulus zendingswerk in Athene. En dat hij daar komt. En dat hij daar in zijn geest wordt hij ontstoken. Ziende dat de stad zo zeer afgodisch was. Ja. Die mensen die hadden andere goden om te aanbidden. Maar die waren totaal verkeerd bezig. En dan komt Paulus daar, geliefden. Het was een ware knecht van God, liefde tot God. En ik heb liefde tot die arme stumpers daar in Athene. Hij gaat met ze spreken. Hij handelde met hen in die synagoge. En hij zegt ook later. Ja, hij zegt, ik bemerk dat gij alleszins godsdienstig zijt. En dat gevaar kan ook in onze kringen zo voorkomen. Maar het gaat erom of wij de vrezen des Heren deelachtig zijn, hè. En daar komen we toch op aan. Hij zegt, ik kwam, gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins godsdienstiger zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond. En dat stond met grote hoofdletters. Ze konden het van verre al aanschouwen. Wat stond daar? Den onbekende God. En daar had hij een uitgangspunt om mee te beginnen. Die onbekende God. Om die nou te verkondigen. Hij zegt, en die verkondig ik u lieden. Gemeente, het is een voorrecht dat de Heere ons ouders heeft gegeven. Die ons hebben gewezen op de noodzakelijkheid van kennis. Dat gaat door middel van de kerkgang. Vanmorgen heb ik in de predikatie er ook iets van gezegd. Ja, dat staat allemaal met elkaar in verband. Wij hebben kennis nodig, gemeente, om door de wereld heen te komen. En heeft die grote goede God, die heeft ieder mens talenten gegeven. Denk maar aan die andere gelijkenissen. Eentje had er 1 talent, sommigen hadden 3, anderen 5. En sommigen ook nog 10. En die talenten die mogen dan ontwikkeld worden, gebruikt worden, om door de tijd heen te komen. En voor het bestaan en ook voor het goede voor en met elkander. Maar we moeten de wereld uit, mensen. We moeten hem ook uit. En dan zal het erom gaan of wij God in ons leven hebben gezocht, hebben geworsteld, hebben gebeden door eigen schuld, geliefden. Het is, jongens en meisjes, om een beeld te gebruiken. Ik hoop dat het nooit jullie overkomt. Maar er zijn sommigen die zijn zo driftig en zo fel tegen hun ouders, dat ze de deur dicht smijten en uitroepen, kom je nooit weer. En ze dan tot bezinning komen later, de deur dichtgegooid. Hè? En hoe kom je dan weer thuis? De deur is gesloten. Een gesloten deur. De Heer Jezus heeft ook gelijkenissen verteld daaromtrent. O geliefden, dan zal het toch een wonder zijn dat de Heer toch een deur wil openen. Opdat ze mogen ingaan. Wel nu, de grote God is erop uit om onze kennis te geven en te vermeerderen. Zoals Hosea zegt, dan zult gij de Heere kennen en vervolgen te kennen. Is alleen de profeet Hosea daarmee bezig? Die zeggen, alle Bijbelboeken spreken ervan. Op, allemaal op een bijzondere wijze. Nou, vanmiddag, gemeente, mocht de Heer ons aandacht geven voor zijn eigen woord, voor u en voor mij zeer noodzakelijk. En dan vindt u de tekst, die vindt u in Jeremia 31 en daarvan de versen 33 en 34. In Jeremia 31 vers 33 en 34. Wij lezen daar Gods dierbaar woord, maar dit is het verbond dat ik na die dagen met de huizen Israëls maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren zeggen, de kent den Heere. Want zij zullen mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Nou, dat spreekt van ten eerste van Gods belofte, dat hij zich zal ontfermen en zijn liefde heeft toegezegd. Dat spreekt ook van Gods gaven, want u staat klein en groot, zullen de Heere kennen, belooft de Heere te doen. En ook Gods handelen, dat is namelijk oprecht gegrond, enkel genade, want niemand die kan zeggen, daar heb ik recht op, of ik zal, nee, dat is enkel genade om de Heere te mogen kennen. Dus Gods belofte, Gods gaven en Gods handelen. Met elkander gaan zingen uit Psalm 66, het 4e, het 9e, en hoewel ik het wel niet aangekondigd heb, ook het 10e vers, 4, 9 en 10. En daar zegt de dichter, looft, looft den Heere, der legerscharen. En dan komen we het 9e vers, waar ik door ongerechtigheden en aanokselen bekoord. Daar had de Heere naar mijn gebeden en jammerklachten niet gehoord. Maar dat 10e of laatste vers, dat is de verhoring van dat gebed. God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goede tierenheid. Die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijt. Dus van Psalm 66, 3 versjes, 4, 9 en 10. De Heer zegene u en ook uw gaven. mijne geliefden, jongens en meisjes, ook de profeet Jeremia, die heeft er veel en duidelijk uitgesproken, de zonde van het volk van Israël, eigenlijk de zonde van alle mensen, maar ook op die bijzondere goedheid en genade van de Heere, dat hij zijn volk niet vertreedt in zijn toorn, maar hun nog liefde en barmhartigheid verwijst. Ik had als eerste punt dus genoemd Gods belofte. Ik zal mij ontfermen, ook over Gods gaven en over Gods handelen. Ja, geliefden, als het over het kennen van God gaat, toen dacht ik ook zo onder het zingen van Psalm 66, namelijk het vierde vers, het laatste gedeelte. Gij hebt ons voor een tijd bedroefd en ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Het ware werk van God in de harten van de zijnen wordt te allen tijden wel beproefd. Het behoort ook echt te zijn. En ineens komt er een beeld voor mijn aandacht, ook voor onze jongere kinderen en meisjes, jongens, van een bedelaar die aanbelde bij een deftige mens in Den Haag. Het is al vele jaren geleden. En ja, die man die was met zijn werk bezig, die werd een beetje zat, maar die bedelaar die bleef maar bellen, hè. Hij werd niet open gedaan. Hij denkt, ja, blijf toch. En uiteindelijk verscheen iemand en die zag die bedelaar staan. Hij vroeg, ach, heb u nog wat voor me over? Ik heb niets meer. Toen werd zijn hart met medelijden gevuld. En toen heeft de Heer hem direct onderwezen daarin. Het was ook een man die de Heer mocht vrezen. Hij zegt, en toen zag ik mijn eigen beeld daar getekend. Een bedelaar die niets meer heeft. En wat mogen we nou doen, jong en oud? Dan mogen we vragen aan de Heere om zijn hulp en nabijheid. Hij kreeg een paar geldstukken en toen liet hij expres dat geld op de stenen vallen. Toen denkt die man, wat ga je nou doen? Waarom doet u dat? Ik heb het u net gegeven. Ja, hij zegt, ik doe dat om te horen aan de klank of het echt is. Want vals geld geeft een ander geluid. Kijk, daar moet ik nog even aan denken, kinderen. Hè? Het is namelijk zo, dat zie je ook wel in die grote supermarkten. Ze controleren de bankbiljetten. En men controleert ook het geld. Is het wel echt geld? Want je hebt vals geld. En daar kun je niet mee leven. En dan kun je alleen maar verwachten dat je gearresteerd wordt of een boete kan krijgen. Maar geliefden, zo is het ook met het werk Gods, hè. Dat wordt door de Heere gekeurd. En dan mogen zijn volk en kinderen onderling daar ook zeer blijde en dankbaar zijn. Dat het mag zijn het geklank des konings ziet. Wat is nou zo groot dat de Heere aan ellendigen denkt. En dan is het ook mijn taak, mijn eerlijke taak, om enkel goed van de Heere te mogen spreken. En om hem te mogen verhogen en verheerlijken, want dat kan mijn vlees ook niet hoor. Dat kan alleen maar door de bediening van de Heilige Geest. En als gemeente ga altijd op je knieën, bid de Heere of de Heer het onderwijs van zijn knechten wil zegenen in de toepassing aan het hart. Opdat we van de Heere zelf onderwezen mogen worden. We hebben wijsheid nodig, geliefden. Ik moest zo denken ook aan die tekst van vanmorgen. Dan zullen ze de Heere kennen en ook vervolgen te kennen. Het komt ook in de tekst van de middag, komt het ook weer terug. En ik heb gewezen, het is voor de kinderen wel even belangrijk dat ik het nog even herhaal. Kom je in de eerste klas van de school, of de eerste groep. En dan, als het goed mag gaan, kinderen, dan mag je straks overgaan naar de volgende groep en dan weer. Dat betekent dat je in het eerste leerjaar op school niet alles kunt weten en niet alles kunt leren. En zo is de weg des Heren, lieve kinderen, met Gods kinderen ook. De Heren gaat van stap tot stap. Dus dan is daar een kennis die geplant wordt, door de werking van Gods Heilige Geest. En dan geeft de Heer onderwijs aan zijn volk en kinderen, opdat zij ook groeien mogen in de genade van God, hè, en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat is de wijsheid Gods. Dus in dat kennen hoef je nooit te zeggen, ik verveel me. Daar is nou altijd werk. De Bijbel, geliefde, geeft heel wat onderwijs. Maar we hebben wel nodig, en vraagt daar veel om, om de ontblotende en de ontdekkende en de ontgrondende, maar ook de toepassende kennis door de Heilige Geest. Opdat er maar niet wat hoofdkennis is, wat wetenschap, maar het gaat over bevindelijke kennis. Het gaat over ervaringskennis. Wel, daar heb je bijvoorbeeld Psalm 66, hè? Die heeft het ook mogen verkondigen. De Heer heeft naar gebeden, heeft mij verhoord naar al mijn jammerklachten. Hij heeft mijn gunstige oren gelet op mijn ootmoedig smeekgebed. Nu gaat de Heer zijn volk onderwijzen. Zoals je dat ook zo leest van koning David, die grote verantwoordelijkheid voor het volk, waartoe de Heer hem als de man naar zijn hart bestemd had. En wat moest David doen? Vragen, Heer, zal ik de vijanden vervolgen of niet? Dat de Heer dan ook sprak, Heer, zo duidelijk in zijn hart, gij zult de vijand vervolgen. En zegt de Heer, en ik zal ze in uw hand geven. En ziet, en dan nu dat kinderlijke, de ware vreze Gods. Die hebben we nu nodig, geliefden. Wanneer ik aan Jozef denk, dat weten de kinderen ook wel, dan is hij zeer beproefd en zeer gelouterd geweest in zijn leven. Wat denk je van een Daniel? Wat denken we van de drie vrienden van Daniel? Om maar de meest bekende voorbeelden te noemen. Dat was een leven in beproevingen. Want wij mensen zijn soms haastig met ons oordelen. De een die zegt, waarom laat God dit toe? En waarom laat God dat toe? En de wereld maakt zelfs een toepassing. Als er een God is, dan... Nou, vul maar in. Vul dan maar in. Maar gemeente, wij mogen weten dat onze God is de levende God en de wijze God. En dus in de omgang met de Here wordt Hij gekend. En dat betekent dat je in moeilijke en in met onzichtbare zaken te maken krijgt. Dat je zegt, wat is dit toch? Kijk, en dan moeten we net als Rebecca doen. Ze ging heen om de Here te vragen. Want ze was tot twee heren geworden, twee legers. Ze had een tweeling in haar buik. En dan gaat de Here ook Rebecca onderwijzen daarin. Kunnen we allemaal in de Heilige Schrift zo vinden. En zo heeft Jeremia, geliefden, in zijn tijd ook mogen onderwijzen. Namelijk van die enige weg der zaligheid. Ook in het Oude Testament, dan hoor je hier zo verklaard dat liefdeshart van de Here. In droefheid, waar Gods kinderen zijn, en ik zeg het maar tot vertroosting van die zielen ook, in vers 15 van hoofdstuk 31. Zo zegt de Here, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Je voelt wel, dit is een geween der bitterheden, betekent dat. Dat is niet iets oppervlakkigs. Rachel weent over haar kinderen en zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Dus als een hevige rouw, een diepe droefheid. En dan is het wat de profeet, de kennis die hij van God krijgt, doorgeeft aan u, die mogen medeluisteren, zo zegt de Here. Dat is het allerbeste onderwijs wat er is, hè? Er is geen beter onderwijs dan wat de stem des Heren spreekt. Bedwing uw stem van geween. En uw ogen van tranen. Want er is loon voor uw arbeid, zegt de Heere. Want ze zullen uit het vijandsland wederkomen. Ouders, grootouders, dan last staat hier. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Want uw kinderen zullen wederkomen tot een landpalen. Ziet het gesprek, het vragen, het bidden, het smeken tot den Heere. Want ouders en grootouders, wat hebben we dan toch een werk he, aan die troon der genade. Want alle kinderen, we zijn met elkander onrein, uit onreine ouders geboren. En wie kan een reine geven uit een onreine? Immers, niet één. Daarin zie je nu omgang hebben met de Heere geliefden. Weet je wie dat een hele sterke mate had? Jozef en Daniel. Want ik kan van geen ene ongerechtigheid lezen in de hele Bijbel niet. Er waren ook zondige mensen, net als wij alle hoor. Maar die leefden zo teer in de nabije, met de nabije van de Heere. Dat ze daar ook steeds hebben mogen ondervinden. Ook voor Jozef was het bitter, jaren in de gevangenis. Maar de Heere zijn God, die was met hem. En dat is een rijke troost. Daniel in de leeuwenkuil, jongens en meisjes, was die angstig, benauwd, bang. Hij schreeuwde van angst. Dat lees je niet. Hij mocht zo kalm zijn, zo bedaard, te midden van die leeuwen. Want ze zullen hem geen kwaad doen. Nee, want de Heere is bij hem. En daar heb je nou, hij geeft met deze voorbeelden maar te kennen, anders wordt het misschien wat ingewikkeld. Maar zo wil de Heere nou ons leren om op hem alleen te bouwen en te vertrouwen. Ook in het leven, ook van Gods kinderen in deze moeilijke en zware tijden waarin wij verkeren. Het gaat de geliefden of wij werkelijk door de Heere mogen geleerd, geleid, versterkt en ook vertroost zouden mogen worden. Want bij u alleen is de ware wijsheid en kennis geleden. Dat is waar bedoeld wordt, zowel door Hosea als Jeremia als de andere profeten. Hebben we het over kennis met elkander, dan is dat niet een oppervlakkige kennis. Ik heb mevrouw X of meneer X daar zien lopen. Daarom ken ik zo iemand niet hoor. Nee. Maar het gaat hier over ontmoetingskennis. Het gaat hier over ervaringskennis. Kijk, en dat is het nou juist. Ze zullen mij alle kennen waar de tekst ook zo duidelijk ook van spreekt, nietwaar? In Jeremia 31. En dan lezen wij zo helder dat de Heere zegt, ik zal kennis geven. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met een huis Israëls maken zal, spreekt de Heere. Hoe gaat de Heere dat doen? Hoe dat verbond bekendmaken? Verbond komt van het werkwoord verbinden. In de schepping waren wij allen met God verbonden. Hè? Er zat niks tussen hoor. Het was een volkomen harmonie. Maar toen de val. O gelieden, afscheid van God genomen. Geluisterd naar de stem van de duivel. Ongehoorzaamheid. En de gevolgen. Dat dit leven van ons hier op aarde zo bitter kan zijn. Zo droevig. Zo ongelukkig. Maar dat het een bijzondere zaak is. Als wij met z'n... Als je percentueel beziet, 18 miljoen mensen in Nederland. En dan zeggen, ja, en waar zijn ze nou die kennis van God hebben? En onderscheid ik dat wel in algemene kennis, maar het gaat over bijzondere kennis. Het gaat over het kennen van de Heere. En daarom is het toch ook de taak van Gods kinderen en van Gods knechten om te arbeiden in Gods wijngaard. Maar ook de wijze van onderwijzen, begrijp je? Nu staat er in de tekst dat de Heer zegt, ik zal mijn wet in het binnenste van hun geven. En dan zegt de kanttekening daar zo duidelijk van, ik heb gegeven, zegt hij. Dat is, ik zal het zeker doen, lijkt het volgende ook verklaard. In het binnenste, dat is het hart, gelijk in het volgende verklaard ook wordt. En zal die in hun hart schrijven. Dat kunnen we ook op andere plekken vinden. Maar je begrijpt wel, het is een beeld. En dat wat geschreven is, dat blijft. Wat de Heere gesproken heeft, het is opgetekend. in geheel Gods woord, opdat de profeten de kinderen der mensen zou onderwijzen en vertroosten en ook mogen leren. Die ervaringskennis, die ontmoetingskennis, geliefden, die wordt door de Heere zelf gegeven. Dat is een voorrecht. Want de Heere is aan geen mens iets verplicht. Wij daarentegen zijn jegens hem alles verplicht. Maar dan worden we verlegen om onderwijs. Want de Heere geeft ook in deze kennis ontbloting en ontgronding. Dat wil zeggen, je moet het niet buiten hem zoeken. Het is enkel en alleen God te mogen kennen. En Paulus, die gaat dan een stapje verder, die zegt dan in het aangezicht van Jezus Christus. Want anders, God is een verterend vuur en een eeuwige gloed. Maar de Heere die zegt, ik zal er zelf voor zorgen dat ze kennis zullen ontvangen. En dat is nogmaals, en jongens en meisjes weten dat ook wel, hè? Jullie kennen je vader en moeder beter dan een vreemd iemand op een hele andere plaats. Zeg je, nooit van gehoord, nooit gezien, nooit gesproken. Dat kun je ook niet kennen. Maar in de dagelijkse omgang. Daarom zegt een moeder of een vader wel eens tegen een ambtenaar op bezoek komt. Of iemand anders. Ik ken mijn kind toch wel het beste. Juist in het omgaan. En hoe hebben nou Gods kinderen ervaren in hun leven, omdat de Heere naar hen omgezien heeft, opdat ze door hem gekend zou worden. Waar ben ik straks mee begonnen? Want die os, hè, die kent zijn bezitter. En die ezel, de kribbe zijn heren. En dat schaap, dat kent de herder aan zijn stem, aan zijn handelen en aan al zijn doen. Maar dat droeven, maar mijn volk verstaat niet. Mijn volk kent mij niet. U voelt het, dat is een hele droeve klacht. Hè? Een hele droeve klacht. Want dan wordt de omgang daarin gemist. Maar nu doet de Heer het zelf, geliefden. Want wij zijn vijandige schepselen. Het is treurig dat ik het zeggen moet. Maar de vijandschap leeft daarin, dat hart van de mens. Dan zegt de Heer, maar ik zal ervoor zorgen dat dat steenhart weggenomen wordt. En ik zal daarvoor een vleesenhart geven. Dus daar komen andere tijden en grote zaken die de Heere wil uitvoeren. Opdat zijn volk weer teruggebracht zou worden. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Dat heeft dus ook te maken, jong en oud, met gehoorzaamheid. Dit eist God van ons. De 10 geboden die iedere zondagmorgen ons worden voorgehouden. Ik zeg niet voorgelezen hoor, maar voorgehouden als een spiegel, in de spiegel van de wet. God die eist gehoorzaamheid. En dat betekent ten diepste ons dat we liefde en gehoorzaamheid moeten opbrengen om voor hem te mogen leven. En ons niet schuldig te maken, het zij bewust of onbewust, aan zijn geboden om die te overtreden. Daarom wordt die wet in het hart geschreven. Geliefden, en dat schrift, dat geschrift van God, dat is onuitwisbaar. Want het is de Heere zelf, die gaat niet zijn woord veranderen en zijn woord wegvlakken. Nee, nee, het is een duidelijke taal wat hij spreekt. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En dat betekent dat de Heere dan zo begeert om met zijn volk omgang te mogen hebben. En daarom komt het ook heel bijzonder uit in vers 20 van dit hoofdstuk. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Als iemand weggenomen wordt door de Heere, dan lees je vaak in de rouwadvertenties over dierbaren, hè, die weggenomen worden. Wat is nou nader, hè, dan man en vrouw? Wat is nou nader, mensen, dan ouders met je kinderen? En dan nog een geestelijke, diepe geestelijke band met alle die de Heere mogen vrezen. Zulke, dat zijn de pareltjes die zo in de middelaarskroon van de Heere Jezus gevoegd mogen worden. Kijk, dat volk heeft niet alleen een algemene kennis van God en goddelijke zaken, maar ook de ervaringskennis. Want zonder mij, zegt de Heere, kunt gij niets doen. Maar het is al uit hem, want uit hem alleen vloeit de ware wijsheid. Wel nu, is hij mij niet een troetelkind? Wat betekent die uitdrukking? Een troetelkind? Dat betekent, kanttekening, een kind der vermakingen of vermakelijkheden plezieren. De kanttekening. Dit is het eigenlijk, geliefden. Wanneer gij een dierbare betrekking mag hebben op de persoon van God de Vader, persoon van God de Zoon en van de Heilige Geest, dan is dat een dierbare betrekking. Dan heeft de Heer die kennis gegeven in de aanvang, maar dan geeft hij dat ook bij de voortgang. Want niet alleen kennis, geliefden, dat we denken, nou weet ik het wel. Nee. Mijn kinderen zullen door de Heere onderwezen worden. Je hebt dat iedere dag, dat weten de kinderen ook wel, iedere dag eten en drinken nodig, hè? Anders word je slap en ziek. Maar geestelijk gezien, we kunnen niks zonder God doen, mensen. Maar daarom is het juist zo bijzonder, is er mij niet een dierbare zoon, een troetelkind. Oh, moet ik dat nog uitleggen dan? Als een kindje klein is en zijn op vaders schoot of ze liggen aan moeders borst, niet waar. Zo'n kind wordt gestreeld en zo'n kind, daar wordt mee gepraat. Kortom, het is een dierbaar pand dat God je toevertrouwt. De Heer gebruikt deze beelden veel, hè? Ook in het boekje Hooglied. De standvastige, de zeer sterke liefde, harder dan het graf. En sterker dan de dood is de macht en de kracht van Gods liefde. Zwaar. Sterker dan de dood. Harder dan het graf. Want ziet, de Heer bemint de zijnen. En daar moeten we nou maar steeds om bedelen en steeds om vragen. Heere, ach, schenk mij ook die liefde alstublieft, opdat ik u mogen kennen. Want dat is het eeuwige leven. Johannes 17 vers 3. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, die enige en waarachtige God. En Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Dan leren we God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest als personen kennen. Ja, geliefde, dat zijn geestelijke zaken. Maar de Heere die wil ons leren dat wij in Adam gevallen mensen zijn verloren. En dat is een zaak die we moeten toch omhelzen, zeggen, Heer, het is niet anders, gij spreekt de waarheid. Ik heb gedaan met David, ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Die ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Maar dan zo'n tekst, zeg, als vanmorgen en zoals vanmiddag, dan mag dat toch ook wel dienen, opdat God groot gemaakt wordt vanwege zijn eenzijdige liefde. En vanwege zijn krachtig welbehagen. Want buiten God is het droevig, nacht, ellendig, ijzig, koud. Maar in hem, die zonne der gerechtigheid, God in Christus. Hij geeft zoveel liefde. Hij geeft zoveel warmte. Gelijk kinderen, de zon die geeft in de zomer zo'n krachtige warmte. En dan weet je wel hoe een mens dan reageert. Bij krachtige warmte, oh kom. We hebben het zo warm, we hebben het zo benauwd. Maar het gaat mij meer om de uitlegging, gekoesterd te mogen worden door de zonne der gerechtigheid. Zoals dat kind op de schoot van die vaders en je moeders vertroeteld wordt. Dan voelt zo'n kind heel diep, hè? Mijn vader heeft mij lief. Mijn moeder, dat is mijn schat. Kijk, zulke. En dat wil Jeremia overbrengen. En dat proberen we nou met elkaar te overdenken. U kunt alleen maar goed van de Heer spreken. Maar denk er wel om. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Want anders gaan we helemaal verkeerd denken. God moet het kwade straffen. Hij moet de zonde bezoeken. Want hij is rechtvaardig. Maar tegelijk daarin, zo wil hij ook zijn krachtige liefde en goedheid bekendmaken. Want hij zegt, ik zal die in hun hart schrijven en ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En dan begint het eerste vers van het hoofdstuk ook al mee. Terzelfde tijde spreekt de Heer, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Ziet u de verbinding? De schepper en het schepsel. De God van de hemel en de aarde. En dan de verloren mens in Adam. Maar hoe kunnen die beiden nou samenkomen? Hoe kunnen die beiden nu omgang hebben? En dan is het die dierbare gezegende schootzone Gods. Onze Heere Jezus Christus. In wie hier de mens verzoend zal worden. Want allen die de Heere God aan zijn Zoon gegeven heeft. Die worden genoemd de gegevenen des vaders. Voor hen zal het gelden. De wet des Heeren wordt hun schat. Denk aan Psalm 119. David had een vermaak in de geboden Gods. Hij wilde de Heere behagen. Niet in zichzelf, maar in hem. Tot wie de Heere gezegd heeft. Ik zal mijn Zoon uit u geboren doen worden. De meerdere David. Jezus Christus. Ik zal het in het hart schrijven. Ik zal hem tot een God zijn. En geliefde, wat een voorrecht. Dat deze God van Israël. Ook voor ons Nederlandse volk. De God van hemel en aarde is. Dat de Heere zich niet beperkt alleen tot dat staatje van Israël. Maar dat is de God der ganse aarde. En dat hij ook met al de zijnen een verbond wil maken. Niet een verbond, een werkverbond. Nee, maar een genadeverbond. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Niet uit u. Het is Gods gave. Zo wil de Heere verheerlijkt worden, geliefden. In zijn eigen werk is het niet groot. En ik zal u tot een God zijn. En in vers 34, het eerste puntje, was Gods belofte. Dat is ook weer Gods gave. Dan geeft de Heer het ook te kennen in vers 34. En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naaste, een iegelijk zijn broeder lerende zeggende, kent de Heer. En dat betekent in dit geval ook heel duidelijk, hiermede, lees ik even de kanttekening, hiermede wil God de heilige kerkendienst en de schuldige plicht van onderling onderwijs en vermaning geenszins uit het Nieuwe Testament wegnemen, waarvan hij zelf de oorsprong en de insteller is, maar te kennen geven dat de klaarheid, hoor je wel, de klaarheid van het heilige evangelie en de werking van de Heilige Geest zodanig zal zijn dat er geen grote moeite of dwang zal nodig zijn om de gelovigen tot een plicht aan te drijven, terwijl zij door de Heilige Geest geleerd, daartoe gedreven en vurig genegen zullen zijn. Tot zover, daar kun je nou zien, geliefden, dat de Heere geen mens nodig heeft, maar wel een mens wil gebruiken. God werkt zowel onmiddellijk als ook door middel van de middelen. Jongens, meisjes, jonge mensen en ouderen, God die wil je zo graag zien, hè? Ook in zijn huis. In zijn huis mag het ook voor u zijn een plaats van voeding. Weet je wat de Heer dan zelf doet door de kracht van zijn Heilige Geest? Zalig zijn ze die hongeren en die dorsten naar de gerechtigheid. Die willen naar die verzoende betrekking komen. Dat de Heer niet meer op hen toornen zal. Maar die kennis, die ze niet alleen maar van hun naasten en broeders horen, want dat wordt dus niet verboden, maar de Heer wil ons hier leren dat ik zal zelf hun leidsman wezen en ik zal zelf hen leren van de weg die ze te gaan hebben. Dus dan heb je dat rechtstreekse onderwijs. En dan wil de Heer ons daarin ook iets geven. In die kennis ligt namelijk goedheid en zoetheid. Want ach, geliefden, dat weten de rouwdragenden wel in de gemeente, Wanneer dierbare panden zijn weggenomen, dan zeggen ze, hij was mij zo dierbaar. Hij was mij zoveel waard. En nu moeten wij alles wat voor de tijd is, sterft. Al wat ademt, moet eenmaal de adem afgesneden worden. Maar wat is nou het levende bezit? Dat de levende God van Abraham, Isaac en Jacob eeuwig leeft. En dat hij de zijnen lief heeft. Met een liefde zoals ik u getekend heb vanuit dit hoofdstuk. Is hij mij niet een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Hier gaat al het vlees opzij, hè? Het gaat om de grote God van hemel en van aarde. En die ervaringskennis, die bevindelijke kennis, o geliefden, daar is heel wat godsdienst ook in ons land die daar niet van horen en weten wil. Maar de Heere die wilde zijn zelf leren en onderwijzen. En daarom zongen we die Psalm 66. Mijn God heeft op mijn wens gelet. Mijn God die het al kan zien en horen, merkt op de stem van mijn gebed. Nou, ook in die weg wil de Heere ook gebedsverhoring schenken. Want ze mogen wel eens vragen, Heere, is het nou zuiver tussen u en mijn ziel? Ach, de zonden moeten worden weggenomen. En dan geeft de Heere ook tot kennis in het slot van vers 34, dat hij al hun ongerechtigheid vergeven zal en hun zonden niet meer gedenken. Maar voordat wij dit zien, wil ik wel met elkander nog gaan zingen uit Psalm 44 en daarvan het 13e vers en het 14e. 14e is vier regels. Psalm 44 vers 13. Waarom? Daar wij uw bijstand vergen, zoudt gij uw aangezicht verbergen. Waarom vergeten onze ellend en onderdrukking zonder end? Want onze ziel, die nauwelijks leeft, is treurig in het stof gebogen. Daar onze buik aan de aarde kleeft, bezwijken wij in onvermogen. En dan gaat hij bidden. Sta op, o God, o medelijden. Laat ons uw arm van nood bevrijden. Verlos ons uit de angst, o Heere. Zo krijgt uw goedheid eeuwig de eer. 44 vers 13 en 14. Hebben wij niet gehoord van Gods belofte? Hij is de getrouwe God die zijn beloften vervult. Hebben wij niet gehoord van Gods gaven? Niet alleen voor de tijd om door de tijd heen te komen, maar in de dierbare persoon van de Heer Jezus Christus. Want zijn volk kan alleen maar zalig worden door zijn gerechtigheid, door zijn bloedstorting en door zijn arbeid. En Gods handelen is oprecht gegrond, enkel genade. En dan mag het ook duidelijk zijn, geliefden, wat de Heer het belooft. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven. Ziet, de ongerechtigheden die komen bij stromen voor in het hart van een zondig mens. Want daar staat ook op Psalm 65, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Zie geliefden, de Heer is geen harde tiran, hoor, zoals sommigen menen. Maar hij is die goede tieren ontfermer. En hij is die vriendelijke beschermer. En het is zijn wil en zijn dorst. Zoals de Heer Jezus in dat kruiswoord sprak. Mij dorst. Hij dorste om zijn vaders wil te doen. Hij dorste dat er een volk door zijn striemen genezen zou worden. O, wat ligt dit diep, gemeente. Hier kunnen we alleen maar stil worden. Stil vanwege Gods belofte. Hier staat het. En dan staat er, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven. Ziet u, in de Heer Jezus Christus alleen kunnen al onze zonden worden weggenomen en weggewassen. Daarom moeten wij ook allen staan naar de openbaring van de middelaar. Want zelfs een groot licht als Saulus van Tarse, ja, toen was hij nog een vrome fariseer, maar dat hij genoemd wordt Saulus, een groot evangelist, die zegt, het heeft God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Voorheen was hij een vervolger van de gemeente van Christus. Hè? Maar door dat grote eenzijdige wonder werd hij een volgeling van Jezus Christus. En dan mag hij die dierbare Christus zo verkondigen. En ieder die hem vrezen mag, die de nabijheid des Heren mag erkennen en die zijn geboden mag bewaren, die God lief heeft, die zal het hem ook altijd moeten nageven. Deze gezegende middelaar is de bron van alle licht, van al het leven en van alle zaligheid. Die God, Psalm 68, is onze zaligheid. Dus God in Christus begeert de zonden te vergeven. En wanneer Gods kind thuis mag komen met hoofdletteren, thuis mag komen, dan mogen ze zich zo verblijden. Want ze hebben hier op aarde reeds in beginsel de Heere mogen kennen. Ze hebben ervaringen opgedaan. Ze weten wie God is in beginsel. En ze mogen uitzien en verlangen naar de volkomenheid van al hetgeen dat de Heer ook gezegd en beloofd heeft. En dan staat er ook nog, en hun zonden niet meer gedenken. En dan denken we ook aan Psalm 79, waar ook zo duidelijk staat, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaan wordt ons uit gunst vergeven. Mijn geliefden, daar ligt stof in overvloed om te overdenken. Zeker waar. Het wordt voor u en mij eeuwigheid. En waar zal het op aankomen? Zullen wij onze God kunnen ontmoeten? Hij is een verzoend God en Vader in den Heer Jezus Christus. We hebben dagelijks nodig wat Paulus schrijft aan de Romeinen. Dat Gods volk door Gods geest geleid zal worden. En dat betekent dat lijden krachtig gedreven worden. Het is de God der wijsheid. Het is de God der kennis. En de God der zaligheid. He? Wie u aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. Geliefden, als de wetenschap beoefend wordt en er wordt een erepenning aangespeld, niet waar, op de borst of zo, dan zegt men, kijk, dat hebben wij. Door de aardse kennis wordt een mens groter, belangrijker, interessanter. Maar zo met de kennis Gods word je kleiner, kleiner, kleiner. En dan mag je zeggen met diezelfde grote Paulus, terwijl ik niets ben. Ja? Opdat hij des te groter en des te heerlijker zou worden. Zelfkennis ontstaat omdat God zijn kennis geeft. Maar dan is het uitgedreven worden naar Christus Jezus. Geliefden, de gangen en de wegen die de Heere houdt, die zijn wonderlijk van raad. Maar toch bijzonder groot en heerlijk. En al die wegen, die toegangswegen, ze zijn allemaal verschillend. Maar hem te kennen, dat is de eeuwige blijdschap. Wel nu, de Heere geven, geliefden, dat we veel knieënwerk mogen verrichten. En dat we maar niet zwijgen voor zijn aangezicht, maar dat de Heere zich ontfermt. In grote liefde en ontferming over ons aller zielen. Amen. Het vierde vers van Psalm 79. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. En wat er nader volgt, 79, het vierde vers.
Oh,
mochten wij in vrede heen gaan. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons, gevende zijn vrede. Amen.